Een hele goede morgen. Het is een voorrecht voor mij om hier vanochtend bij jullie aanwezig te zijn en iets uit Gods woord met jullie te mogen delen. Het woord dat veel waarde heeft gekregen. En dan zijn er weinig dingen mooier om daaruit dingen te mogen delen. En ik wil het vanochtend graag met u doen vanuit 1 Korinthe hoofdstuk 5. Het is een scherp hoofdstuk in een vrij scherpe brief. Maar God heeft het sterk op mijn hart gelegd en daarom wil ik graag iets uit dit hoofdstuk met u delen. We gaan de versen 6 tot 8 met elkaar lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 5. Daar schrijft de apostel Paulus: uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg heel het deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 1 Korinthe is de brief die de apostel Paulus geschreven heeft tijdens zijn derde zendingsreis. Op het moment van schrijven verbleef Paulus in Efeze, maar we leren uit 1 Korinthe 6 onder andere dat Paulus het verlangen had om te gaan overwinteren in Korinthe, om de gemeente daar te bezoeken. En het is niet zo gek dat Paulus naar de gemeente toe wilde gaan en deze gemeente een brief schreef. Tijdens zijn eerste zendingsreis heeft Paulus deze gemeente namelijk zelf mogen planten. Toch is het iets wat vreemd dat kort voordat hij deze gemeente bezoekt, hij zo'n uitgebreide, lange brief stuurt. En de normale gang van zaken zou misschien wel zijn iemand een brief sturen, ze vertellen dat je komt en dan dat wat je te vertellen hebt daar gaan delen. Maar deze gemeente ligt Paulus zo naar aan het hart dat hij niet langer kan wachten dan ze deze uitgebreide brief sturen. Korinthe, de stad waar de gemeente zich in bevindt, is een grote, welvarende stad in Griekenland. En deze stad is zelfs voor heidense begrippen in die tijd een stad die moreel zo corrupt was, dat Korinthisch worden een begrip was, dat verwees naar de grote morele corruptheid en de grote losbandigheid die plaatsvond in deze stad. Dat kwam onder andere door de tempel van de godin Afrodite, de godin van de seksuele liefde. In deze tempel waren meer dan 1000 prostituees die gebruikt konden worden door de mensen en de bewoners en de bezoekers van deze stad. Het was een stad waar veel mensen naartoe gingen voor een losbandige plezier. Het zou zomaar kunnen dat Paulus deze stad in gedachten had toen hij in Romeinen 1 het oordeel van God over de zonde en over de mensen beschreef. Een oordeel waarin God de mensen overgeeft aan hun eigen verlangens, aan hun eigen begeerten. Een oordeel waarin mensen zich uitgeven voor wijzen, terwijl ze dwaas zijn geworden. En dat was ook het geval in Korinthe. Ze beroepen zich op hun wijsheid, op hun filosofieën en hun inzicht, terwijl ze ten diepste dwaas zijn geworden. U kunt zich wel een beetje voorstellen hoe het voor Paulus moest zijn geweest toen hij 1,5 jaar nadat hij deze gemeente geplant had, de gemeente achter moest laten. Een jonge, kwetsbare gemeente achterlaten in een door en door zondige, hoogmoedige, dwaze, losbandige stad. De gemeente die hem zo kostbaar is, achterlaten in zulke omstandigheden. En het was al snel nadat Paulus de gemeente verlaten had, dat hij brieven kreeg vanuit de gemeente over verschillende dingen die plaatsvonden in de gemeente sinds zijn vertrek. En als we de eerste hoofdstukken van deze brief lezen, krijgen we al snel een beeld van een verdeelde, hoogmoedige, veroordelende, losbandige, een vleeselijke, vol afgunst en ruzie, geestelijk onvolwassen en wereldse gemeente. En waar Paulus, zoals blijkt uit 1 Korinthe 5, vers 9, al meerdere van deze brieven beantwoord heeft om te proberen de gemeente op die manier een beetje bij beetje bij te sturen, kan hij het nu niet langer meer uitstellen om deze gemeente in geestelijke nood een lange, uitgebreide brief te sturen. Een in liefde, scherpe, vermanende brief met als doel de opbouw van deze gemeente. Zodat de gemeente van Korinthe heilig zou zijn voor haar Heer. Niet onvolwassen, vleeselijk, hoogmoedig, losbandig, werelds. Maar een heilige, volwassen gemeente die in nederigheid in alles leeft voor en met haar Heer. Die niet beïnvloed wordt door de wereld, maar die wel een invloed is op de wereld. En om de brug van haar vandaag maar meteen te slaan. Ik denk dat deze brief razend actueel is, ook voor ons vandaag de dag. Ook wij leven in een maatschappij waar de waarheid onderdrukt wordt en de leugen regeert. En ik ga daar niet te veel over zeggen nu, maar om maar één duidelijk voorbeeld te geven. Denk maar eens aan al de regenboogvlaggen en de dingen die over ons overspoeld worden. Op de dag van vandaag speelt zich een Pride-feest af. Een feest waarin de mens ten diepste trots is. Dat ze de kroon op Gods goede schepping en het prachtige dat daaruit voortkomt, het huwelijk, verdraait en verwoest. En dat is nog maar één van de vele voorbeelden. Maar in alle eerlijkheid, hoeveel raakt het ons nog? We worden zo overspoeld met alle dingen die op ons afkomen, in een wereld waarin er zoveel informatie, zoveel dingen op ons afkomen. In een land dat, in een wereld die doorgaat en leeft in zonde, hoeveel raakt het ons nog in alle eerlijkheid? Doordat je het zoveel ziet, doordat je het zoveel hoort, kan het mij soms ook bijna koud laten. Je went eraan. En dat maakt denk ik dat wij, ook als gemeente in deze tijd, net zo kwetsbaar zijn als de gemeente in Korinthe. En terwijl er in de gemeente van Korinthe hoererij voorkomt, waarin volgens Paulus zelfs in de wereld geen sprake is, zo erg, denken ze er nog prima voor te staan. Persoonlijk en als gemeente niet meer doorhebbend hoe ver ze afgeweken zijn van Gods roeping voor hen. Het is een gemeente die de woorden van God nog wel kent, maar de kracht van God verloren is, die zich voordoet als de kerk, maar leeft en denkt als de wereld. Een gemeente bestaande uit mensen die zich christen, een volgeling van Jezus noemen, maar ten diepste vooral bezig zijn met zichzelf, met hun eigen verlangens, met hun eigen wil. En dat roept zo een paar vragen bij mij op. Ook voor ons, hier in deze tijd. Hoe zien wij onszelf als gemeente? Hoe zit u als gemeente in Uithoorn? Hoe kijkt u naar uzelf? Of persoonlijk, als je hier zit en misschien ben je positief over de gemeente waar je toe behoort of minder positief. Maar hoe is het bij u, bij jou persoonlijk? Het kan zijn dat we genoeg verbeterpunten hebben voor anderen, voor deze gemeente of voor andere gemeenten om ons heen. Maar hoe zit het bij ons persoonlijk? Ken, hebt en leeft u nog door de kracht van God? Maar ook, hoe kan je persoonlijk en als gemeente nou in nederigheid leven, kijkend in een eerlijke spiegel? Hoe staan we er nu echt voor? En daaruit voorkomend, hoe kan je persoonlijk en als gemeente in deze wereld leven als een goed getuigenis van Jezus Christus? Voor mij komt het allemaal samen in deze vraag. Hoe kan je in een wereld als deze, vol zonde en verleidingen, persoonlijk en als gemeente, in oprechtheid en nederigheid, heilig leven voor God, de zonde en verleidingen weerstaan zonder je terug te trekken uit de wereld, maar een krachtig, geestvervuld getuige te zijn in de wereld? Niet van de wereld, wel in de wereld. De wereld die geen invloed heeft op ons, maar wij die wel invloed hebben op de wereld. Om zo impact te maken op het koninkrijk van God. Ik ga hem nog een keer herhalen. Ik geloof dit namelijk de kern is voor ons als gemeente. Hoe kan je in een wereld als deze, vol zonde en verleidingen, persoonlijk en als gemeente, in oprechtheid en nederigheid, heilig leven voor God, de zonde en verleidingen weerstaan, zonder je terug te trekken uit de wereld, maar een krachtig, geestvervuld getuige te zijn in de wereld. Laten we eens heel eerlijk zijn. Geven we zoveel om de gemeente, gewoon hier plaatselijk, de gemeente in Uithoorn, zoals Paulus het hier beschrijft, dat we bezig zijn met deze vraag. Dat we ons hiernaar uitstrekken, dat we ons uitstrekken om in de wereld een heilige, krachtige, getuigende gemeente te zijn voor de naam van Christus. Nemen we dit echt serieus? In de wetenschap dat we anders door zonde en onheiligheid onze kracht verliezen en ons doel voorbij schieten. Dat brengt ons bij 1 Korinthe 5. En de versen die we gelezen hebben staan in een scherpe context. We hebben net al gezien dat Paulus veel zonde en misstanden in de gemeente benoemt, wat uiteindelijk een hoogtepunt bereikt in 1 Korinthe 5. Er vindt incest plaats in de gemeente. Een jonge man die de vrouw van zijn vader, zijn stiefmoeder, tot zich genomen heeft. En de kans is aanwezig dat dit was, aangezien zijn vader overleden is, en dat betekende volgens de Romeinse wet dat zijn stiefmoeder of weer moest hertrouwen, of terug moest gaan naar haar eigen vader. Wat betekent dat voor deze jongen? Dat hij zijn erfenis kwijt zou raken, want zijn stiefmoeder zou zijn erfenis meenemen. Om dit te voorkomen, besloot hij om dan maar zijn stiefmoeder tot zich te nemen, om op die manier zijn erfenis veilig te stellen. Nou, een seksuele relatie aangaan, of dat dan je moeder of je stiefmoeder is, is incest, wat zowel verboden is in de Bijbel, maar wat ook verboden was onder de Romeinse wet. En Paulus neemt deze zonde dan ook zeer, zeer hoog op. Want het is zonde richting God. Het is een slecht getuigenis richting de wereld, maar ook ontheiligt en verontreinigt het de gemeente. De hebzucht van een man leidt tot seksuele zonde, wat leidt tot ontheiliging van de gemeente. De gemeente, het lichaam van Jezus Christus. En het ergste hierin is misschien wel dat ze het zelf niet eens doorhebben. Paulus schrijft in vers 2 van 1 Korinthe 5. U doet zich zo gewichtig voor. Er staat eigenlijk, u bent zo opgeblazen. Opgeblazen van trots, van roem. Ze roemen in zichzelf, in de gemeente, in hoe ze ervoor staan. We lezen later ook in de gaven die ze wel niet allemaal hebben. Terwijl ze niet doorhebben hoe ver ze afgeweken zijn van dat waar God ze van geroepen heeft. Dat ze van buiten religieus zijn, maar van binnen alle kracht verloren zijn. Want zonde leidt tot een onheilig leven. Wat leidt tot een onheilige gemeente. Wat leidt tot het verliezen van de kracht van God. Ik leg de vraag maar even bij u neer. Zouden we het, zowel persoonlijk als gemeente, zouden we het doorhebben als we in zo'n krachteloze situatie gekomen zijn? Zouden we het nog doorhebben als we veel dingen enkel nog in eigen kracht, met eigen wijsheid zouden gaan doen, in plaats van in de kracht van God, die we dan verloren hebben door zonde toe te laten? Nemen we heiligheid in ons persoonlijke leven en in de gemeente serieus, in de wetenschap dat we anders niets meer zijn dan een lege, religieuze huls zonder enige kracht. Ik besef me dat het een scherpe spiegel is die ik voorhoud. Maar ik lig er echt wakker van als ik erover nadenk. We leven in een tijd waar de termen revival, de termen opwekking je om de oren vliegen. Maar waar zijn we echt mee bezig? Zijn het onze eigen events of onze eigen samenkomsten? En dat kan ook gewoon de samenkomst op zondag zijn die we aan het organiseren zijn in eigen wijsheid, met eigen kracht. bewust of onbewust, misschien wel denkend, kijk eens wat we nu weer neergezet hebben. Of leven we in nederigheid, in heiligheid, vervuld met de kracht, vervuld met de geest van God. Zouden we het daadwerkelijk doorhebben als we de kracht van God verloren hebben en de dingen enkel nog in eigen kracht zijn gaan doen? Nemen we het echt zo serieus? Paulus schrijft in vers 6, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Eén zonde in je leven kan al zorgen dat we de kracht van God verliezen. En hier doel ik uiteraard niet op die keer dat je struikelt. Struikelen is iets dat je overkomt. Ik doe ook niet op die keer dat je zondigt, je berouw hebt, je bekeert, om vergeving vraagt. Nee, Jezus weet dat we niet perfect zijn, dat we nooit perfect gaan worden hier op aarde. En hij is genadig voor ons. En daarin mogen en moeten we zelfs ook genadig zijn voor onze broeders en zusters. Nee, ik heb het echt over een doelbewust zondigen. Je geweten negeren en te kiezen voor een leven in zonde. Of dat nou voor een korte of voor een langere tijd is. Want zonde toelaten in je leven is desastreus. Zowel voor jou persoonlijk als voor de gemeente die erdoor ontheiligd wordt. Ja, in zo'n situatie kun je je nog heel goed voordoen. Dat lukt dus in Korinthe ook goed. Het kan er allemaal nog goed uitzien van buiten, maar als er een MRI-scan van je gemaakt zou worden, zou je enkel een lege huls zijn met het teken, de sticker van godzaligheid, van godsvrucht aan de buitenkant. Maar je bent de kracht ervan verloren. De gemeente in Korinthe is zoals Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3 vers 5 over mensen die in zonde leven. Ze hebben de schijn van godsvrucht, het ziet er allemaal goed uit. Maar ze hebben de kracht ervan verloochend. En dat is ook de reden, denk ik, dat Paulus in 1 Korinthe 1 er zo scherp op is en er zo op hamert. Broeders en zusters, het zit hem niet in menselijke wijsheid. Die kan iedereen bedenken. Het zit hem niet in religie. Het zit hem in de kracht van God. De kracht van God die kan werken in een heilig leven. De kracht van God die kan werken in een heilige gemeente. De kracht van God die kan werken in een gemeente en een leven dat met alles wat in hen is, wil leven voor en met haar Heer. Ja in imperfectie. Ja in zwakheid. Ja door genade, maar dan ook ja door de kracht van God. Want het is enkel en alleen de kracht van God die de harten en levens van mensen kan aanraken en kan veranderen. Het is enkel de kracht van God die de missie en de roeping die wij als gemeente hebben gekregen kan laten slagen. De roeping, ja, 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wat is dan die kracht van God en wat is dan die wijsheid van God? Ik vind het zo prachtig. 1 Korinthe 1 vers 24. Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Het evangelie is soms zo eenvoudig, broers en zusters, dat zelfs dat kind, dat als hij een vraag uit de Bijbel krijgt, niet verder komt dan het antwoord Jezus. Geen idee heeft dat hij zo'n krachtig antwoord geeft. Want hij heeft gelijk. Die naam Jezus is veel krachtiger dan alle wijze antwoorden en dingen die wij kunnen bedenken. Want daar zit de kracht van God. En dat staat zo krachtig in 1 Korinthe 5. En ik ga het u zo meteen laten zien. Want nadat Paulus deze zonde van incest benoemd heeft, komt het tot een ingrijpende conclusie. De persoon in deze gemeente die zo in zonde leeft en zo zichzelf en de gemeente ontheiligt en ontkrachtigt, moet buiten de gemeente gezet worden. Hij moet overgegeven worden aan Satan. Ja, zelfs terwijl hij een kind van God is. Want er staat dat zijn ziel behouden zou worden op de dag van Christus. Lees maar na in 1 Korinthe 5. En ik ga hier nu niet te uitgebreid op in. Maar hebben we dit nog scherp? Of zijn we dit een beetje kwijtgeraakt? Want nee, we hoeven niet hard te zijn naar onze worstelende broeders en zusters. We mogen en moeten zelfs ontzettend genadig voor hen zijn. We hebben zelf veel genade gekregen. We krijgen nog steeds elke dag genade. En zo moeten we dat ook doen naar elkaar. En zeker naar hen die nog buiten zijn, die überhaupt nog niet wederom geboren zijn, moeten we uitzonderlijk genadig zijn. Is er een broeder die worstelt met zonde, met vallen en opstaan? Wees genadig, ga om hem of haar heen staan. Bid voor en met haar en help hen in deze worsteling. Zelfs Paulus moest zeggen, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Wees genadig voor elkaar. Maar als er een broeder of zuster in de gemeente is die moedwillig zondigt en daarin blijft, is er maar één oplossing. Deze persoon moet buiten de gemeente worden gezet. De gemeente is, om het maar in die term te zeggen, zo ziek dat er of een ingrijpende operatie plaats moet vinden, om maar even in die woorden te praten, de tumor verwijderd moet worden. Of het einde van de gemeente, de geestelijke dood van deze gemeente, is onvermijdelijk. En het hoeft niet te zijn in vorm, maar wel in kracht. Want Paulus is heel duidelijk in 1 Korinthe 5 vers 6. Weet u niet? Dat is iets wat we allemaal horen te weten. Als Paulus zegt, weet u niet, is dat iets wat hij veronderstelt dat we dat weten. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg heel het deeg doorzuurt? Zuurdeeg is een klein beetje deeg dat overgebleven is van de vorige keer dat er brood gebakken werd. Dit deeg heeft kunnen fermenteren en op die manier is het gist geworden. Als er dan nieuw deeg gemaakt wordt, wordt dit gist door het nieuwe deeg gekneed. Het verspreidt zich door heel het deeg en op die manier kan het brood gaan rijzen als het gebakken wordt. Nou, wanneer de Bijbel spreekt over zuurdeeg, en zeker ook Paulus hier in deze verse, staat het zuurdeeg symbool voor het kwaad. Voor corruptie, voor hoogmoed, voor zonde. Je kunt wel zeggen, zuurdeeg is een invloed die hoe klein het ook is, iets dat anders zuiver zou zijn, nu onzuiver maakt. En zo erg, stelt Paulus, is het dus ook met de zonde. Al is er maar één iemand die leeft in zonde, heeft het effect op de hele gemeente. De godsvrucht gaat weg en de kracht raakt verloren. We kunnen nog steeds religieus zijn. We kunnen nog steeds onze samenkomsten houden en alles met elkaar organiseren en doen. Maar we zijn de kracht kwijt. Ik ga er straks meer over zeggen, maar vraag het jezelf persoonlijk eens af en ook groter als gemeente. Nemen we de zonde en de consequenties van de zonde zo serieus als dat Paulus het hier beschrijft? Beseffen we nog de gevolgen van zonde voor onszelf in ons eigen leven, maar ook de gevolgen dus voor de gemeente waar we onderdeel van uitmaken? En nog groter de gevolgen voor het koninkrijk van God. Leven we nog een leven dat zo gericht is op het koninkrijk en de glorie van God, dat we alert en scherp zijn op zonde bij onszelf in ons eigen leven, maar ook dat we elkaar als gemeente willen leren kennen om alert te zijn op de zonde bij elkaar. Zodat we heilig, ongezuurd zijn voor God. Zodat we niet krachteloos worden, maar krachtig blijven, ongezuurd. En een positieve, een krachtige impact kunnen maken op Gods koninkrijk. Ik ga hier vanochtend niet verder op in, maar ik wil het toch bij u neerleggen. Denk erover na. Nemen we dit serieus? Of zijn we bereid genoegen te nemen met religieuze vorm? Dat is de consequentie, als we het niet serieus nemen. Ik heb u geprobeerd de gevolgen van zonde, van zuurdeesem, persoonlijk voor de gemeente en voor het koninkrijk van God te laten zien. Maar ik ga daar niet bij laten vanochtend. Want vanochtend wil ik u graag de sleutel geven voor hoe we dit kunnen voorkomen. Hoe kunnen we voorkomen dat we als ongezuurde mensen gezuurd worden en zuurdeesem in ons leven, in onze gemeente krijgen? Of anders gezegd, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als gemeente en persoonlijk krachtig kunnen zijn? door de kracht van God. Het is namelijk niet zo dat wij als gemeente gezuurd zijn en dat wij al het zuurdeesem uit ons leven weg moeten doen. Paulus schrijft, we zijn ongezuurd. En het is daarom aan ons om te leven naar wat we zijn. Ongezuurd. Hoe blijven we ongezuurd? Door hard te werken? Nee. Om persoonlijk en als gemeente, heilig, geestvervuld en ongezuurd te zijn voor God, moeten we bedenken wat we zijn en bedenken hoe we dit zijn geworden. Om als gemeente, persoonlijk en als gemeente, heilig, ongezuurd en geestvervuld te zijn voor God, moeten we bedenken wat we zijn en hoe we dit zijn geworden. Want Paulus stelt in 1 Korinther 5 dat we ongezuurd zijn en om bevrijd te raken van het zuurdeeg moest er een lam geslacht worden. En beide vinden we in 1 Korinther 5 vers 7. Dus ik ga in mijn laatste tijd proberen om dat zo praktisch mogelijk te maken. Ik stelde aan het begin een vraag. Hoe kan je in een wereld als deze, vol zonde en verleidingen, in oprechtheid en nederigheid, heilig leven voor God, de verleidingen en zonde weerstaan, zonder ons terug te trekken uit de wereld, maar wel een krachtig getuige zijn in de wereld? Want ook dat laatste maakt Paulus heel duidelijk. Hoewel we afstand moeten nemen van de broeder of zuster die in zonde leeft binnen de gemeente, is hij heel duidelijk voor ons dat we dat niet moeten doen naar de mensen buiten de gemeente. Want de gemeente op Korinthe had het verkeerd bedacht, verkeerd begrepen. Terwijl er zonde was in de gemeente, dachten ze zich af te moeten sluiten van de mensen die zondigen buiten de gemeente, de mensen in de wereld. En los van het feit dat uit deze brief duidelijk blijkt dat je afsluiten van de wereld geen zekerheid biedt tot een heilig leven, lopen ze ook nog eens hun roeping mis. En onthoud goed, de plaatselijke gemeente is geen doel in zichzelf. De plaatselijke gemeente is geen doel in zichzelf. Wij moeten persoonlijk en als gemeente ongezuurd zijn, zodat we vervuld met Gods geest, niet met wijsheid van mensen, maar door de kracht van God, het evangelie kunnen brengen naar de mensen in de wereld. We moeten ons niet afsluiten van buiten om heilig te zijn van binnen, maar we moeten heilig zijn van binnen om vervuld met Gods geest naar buiten te kunnen zijn en een impact te kunnen maken voor het koninkrijk van God. Hoe doen we dat? 1 Korinthe 5 vers 8. Laten wij dus feest vieren. Waarom? 1 Korinthe 5 vers 7. Want ook ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. De feesten waar Paulus het hier over heeft zijn het Pesachfeest en het feest van de ongezuurde broden. En u kunt beide vinden in Exodus 12. Er valt heel veel over deze feest te zeggen, maar ik ga het proberen beknopt te houden om het zo praktisch te maken. Om een praktisch handvat te bieden voor hoe we als gemeente en persoonlijk heilig voor God kunnen leven, de zonde te verstaan en gehoor te geven aan onze roeping. En ik wil u daarvoor in gedachten meenemen naar Egypte. Egypte, het land waar Israël in slavernij zit. God heeft Mozes uitgekozen om Israël uit Egypte uit te leiden naar het beloofde land. En het moment waar we ons in bevinden is net na de 9e plaag. 9 plagen zijn er over Egypte gekomen, aangezien Farao niet naar God wilde luisteren toen hij zei, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen aanbidden. En God spreekt tegen Mozes, nog 1 plaag zal ik over Egypte en over de Farao brengen. De verderfengel zou komen en hij zou elke eerstgeboren zoon in Egypte doden. Er zou heel, heel veel bloed gaan vloeien in Egypte. En in Israël? In Israël zou ook bloed gaan vloeien. Maar waar het bloed dat vloeide in Egypte een tragisch einde was voor de oudste zoon, was het bloed dat zou vloeien in Israël een genadig nieuw begin voor de oudste zoon. God had Israël namelijk een opdracht gegeven. En daar gebeurt iets heel interessants. God maakt een nieuw begin. We bevinden ons in gedachten op het moment dat God begint met het tellen van de maanden en jaren met Israël. Het is namelijk op dat moment, staat in Exodus 12, de maand die voor Israël het begin van de maanden zal zijn. Het is de eerste dag van Israël, vanaf nu eerste jaar, dat God de opdracht geeft om al het Judaïsme uit hun huis te verzamelen, het te verbranden en hun huis daarna grondig te reinigen. Er mag niets overblijven van het oude. Al het oude moet verwijderd worden voor een nieuw begin. Op de tiende dag van deze eerste maand moest ieder gezin een lam in huis nemen. Een volmaakt lammetje. Dit lam zou 4 dagen bij dit gezin in huis blijven en het zou volledig onderdeel worden van het gezin. Ik kan u vertellen, ik was afgelopen week in Zuid-Spanje op een missiereis. En de mensen waar ik was, hadden net de week voordat ik aankwam 2 lammetjes gekregen. En deze lammetjes stonden niet bij hun huis, deze lammetjes waren een aantal kilometer van hun huis vandaan. En sommigen zagen deze lammetjes maar 1 keer per week. Maar toch waren ze in zo'n korte tijd zoveel van deze diertjes gaan houden. En dan moet ik wat bekennen. Als je ze ziet en je aait een zachte wol, ga je dat nog begrijpen ook. Deze dieren kregen een naam. En op een dag zei een van de mensen, een dier met een naam, die eet je niet. Hoe vanzelfsprekend het ook kan zijn om een dier te slachten, om een dier te eten, een dier waar je van bent gaan houden, waar je om bent gaan geven, die moet blijven leven. Nou, kun je nagaan, als dit het effect heeft van deze lammetjes op een gezin, terwijl de lammetjes 3 kilometer verderop wonen, hoe groot zal het effect dan wel niet zijn als zo'n lammetje 4 dagen in huis is en volledig onderdeel is van het gezin. Ik kan me goed voorstellen dat dit lammetje in dat huis ook een naam gekregen heeft. En ik denk dat zeker als kind, als je die volgende ochtend opstaat, dat het eerste wat je gaat doen is kijken bij het lammetje. Het lammetje over zijn zachte wol aaien. En je gaat houden van het lammetje. Je hoort de hele dag het gemekker, dat tere gemekker van het lammetje in huis. En je gaat je hechten aan het dier. Je gaat je hechten aan het lam. En voor 1 iemand in dit huis is dit dier extra speciaal. Het is de oudste zoon. Hij wist, op het moment dat dit lam bij ons in huis kwam, duurt het nog 4 dagen. En dan zal de verderfengel komen en iedere eerstgeboren zoon doden. Je kunt je de angst, de zenuwen van deze jongen wel een beetje voorstellen, denk ik. Maar er was 1 groot verschil tussen dat huis in Egypte en het huis van de oudste zoon in Israël. In zijn huis liep namelijk een lam rond. We komen in gedachten aan op de 14e dag van de eerste maand. En ik probeer dit heel bewust te visualiseren. U zult zometeen begrijpen waarom. Ik zie het voor me. De laatste keer het lammetje aaien. De laatste keer naar zijn gemekker horen, het in zijn tere oogjes kijken. En dan wordt het lam geslacht. Nog voordat er bloed vloeit in de huizen van de Egyptenaren, vloeit het bloed in de huizen van de Israëlieten. En waar er straks bloed zou vloeien in de huizen van de Egyptenaren om de zonde van Farao, vloeit er nu bloed van een onschuldig, kwetsbaar lam. Ik kan me voorstellen dat de oudste zoon met tranen in zijn ogen heeft gekeken. Hij, dat lam waar ik van ben gaan houden, voor mij. Hoewel God nieuwe jaartelling intussen al op dag 14 was, was voor deze oudste zoon dag 1. Het lam moest sterven, zodat hij kon blijven leven, zodat hij straks uitgeleid kon worden. Het bloed van het lam werd opgevangen in een kom, meegenomen naar buiten en vader streek het om de deurposten. De oudste zoon heeft nog nooit eerder in zijn leven en zal ook nooit meer in zijn leven iets zien dat zo kostbaar voor hem is als het bloed in die kom, als het bloed van het lam. Vader en zoon gaan naar binnen en zoals God bevolen had, ontbinden ze hun middel, doen ze sandalen aan hun voeten, nemen ze een staf in hun hand en zo eten ze het lam. En terwijl deze jongen het lam eet, knijpt hij nog eens in zijn staf. Het lam is gestorven voor mij, zodat ik uitgeleid kan worden. Het lam is gestorven, zodat ik gered kan worden. Zodat ik bevrijd kan worden uit de duisternis. En op pad kan gaan naar het beloofde land. Het is nacht. En terwijl gehuils in Egypte, wordt de oudste zoon in Israël gespaard. De volgende dag breekt aan. Het is de 15e dag van de eerste maand. De oudste zoon staat op en hij ruikt nog steeds de geur van het lammetje in huis. Hij loopt naar buiten en het eerste wat hij doet is kijken naar de deurpost waar het bloed is. Hij valt op zijn knieën en roept het uit. Ik ben gered. Door het bloed van het lam. Op die dag stierf het oude leven van deze oudste zoon. Samen met het lam. Want iedere dag die hij nu nog krijgt is genade. Die hij enkel en alleen nog wil leven voor het lam dat zijn leven voor hem gegeven heeft. Het lam dat deze prijs voor hem betaald heeft. Het lam moest sterven zodat hij uitgeleid kon worden. En een leven kon leven voor Gods glorie tot hij aan zou komen in het beloofde land. Om een licht te zijn voor de volken. Om een heilig, apart gezet volk te zijn. De jongen is blijven leven en nu? Nu is het tijd om feest te vieren. Het is het feest van de ongezuurde broden. 7 dagen lang mocht er geen enkel zuurdeeg meegenomen worden in huis. Er mocht geen enkel zuurdeeg gegeten worden. Het paaslam heeft gezorgd voor een nieuw begin. Het paaslam heeft gezorgd voor de bevrijding. Het paaslam heeft hen ongezuurd gemaakt. Denk er eens met mij over na. Hoe groot acht u de kans dat deze oudste zoon in die week van het feest van de ongezuurde broden een zuurdeeg mee zou nemen naar huis. Deze zoon, voor wie wat kostbare lam waar hij van is gaan houden, voor moest sterven. Al zou deze jongen in de verleiding komen om zuurdeeg te gaan halen, ik durf te beweren dat hij niet verder zou komen dan de deurpost. Want op het moment dat hij aankomt bij de deurpost, ziet hij het bloed van het lam. Ik denk dat hij niet anders kan dan in tranen uitbarsten, op zijn knieën vallen en vergeving vragen aan het lam. Hij voor mij. Ik denk dat u de lijn wel kunt leggen naar wat Paulus heeft geschreven in 1 Korinthe 5 vers 7. U bent immers ongezuurd. Waarom? Omdat ook ons paaslam, Christus, voor ons geslacht is. Denk er eens over na. Is het bloed van uw paaslam u net zo kostbaar als het bloed van het lam voor de oudste zoon van Israël? Ik ga u niet vragen om na te denken over uw oude leven waar u vandaan komt. Dat was ook niet wat Israël moest doen. God startte een nieuwe jaartelling, er was een nieuw begin. Het lam was niet het einde, het lam was het begin. God begon niet met tellen nadat ze Egypte waren verlaten. God begon met tellen voor de dood van het lam. Zodat ze niet zouden denken aan hun oude leven, aan hun slavernij. maar zodat ze altijd zouden blijven denken aan het lam dat voor hun geslacht is, aan het bloed van het lam, waardoor ze bevrijd zouden worden. Denk niet aan je oude leven, maar denk aan het onschuldige, volmaakte, kostbare lam, dat met zijn kostbare, onschuldige bloed voor u, voor jou betaald heeft om ons rein te maken. En ja, dat voelt iets van Israël en ja, dat vraagt iets van ons. Het zuurdeeg moest weg, het moest verbrand worden en mocht niets van het oude overblijven. Hij vroeg bekering en radicaal breken met het oude. Ik stel u maar eenvoudig de vraag, bent u radicaal gebroken met het oude? Is al het zuurdeeg een weg uit uw hart, uit uw leven? Het lam werd geslacht, het bloed vloeide en God vroeg, vertrouwen op het bloed. Gelooft u in het bloed van het lam? Hierna brak het feest van de ongezuurde broden aan. Het was 7 dagen voor Israël. Het is een feest dat nooit meer zal stoppen voor u en mij. Het lam kon pas geslacht worden toen Israël ongezuurd was, toen al het zuurdeeg weg was. We zijn ongezuurd, stelt Paulus. De vraag aan u, leeft u nog steeds naar wat u bent? Of is het wonder van het lam geen wonder meer? Heeft het verlangen en de begeerte naar zuurdeesem, naar zonde, misschien het lam naar de achtergrond geduwd? En misschien wel zo ver dat je iedere keer als je langs die deurpost komt, en of dat nou is tijdens het lezen van je Bijbel, of dat nou is tijdens het samenkomen als gemeente, misschien wel het meest beeldende, tijdens het vieren van het avondmaal, waarin je het bloed van het lam drinkt en letterlijk het lammetje eet. Dat het je koud laat en dat je intussen misschien wel zo langs de deurpost op kan lopen, zonder een blik te werpen op het bloed aan de randen. Laat het bloed aan de deurpost je koud, of is het je intens, intens kostbaar? Hoe meer we van iemand gaan houden, hoe meer waarde het bloed krijgt. De sleutel tot een heilig leven ligt niet in hard werken. De sleutel tot een heilig leven, de sleutel tot een krachtig, geestvervuld leven, om zo een heilige en krachtige gemeente voor God te zijn, ligt in liefde voor het lam. En elke keer als je deze veilige plek straks weer gaat verlaten, je komt weer in de wereld waar de verleidingen en alles weer op je afkomen. Aan alle kanten wordt aan je getrokken. Op het moment dat er verleiding op je afkomt, denk dan aan het lam. Hij voor u, hij voor jou. En zeg het maar gewoon hardop. Ik ben van het lam. Ik ben uitgeleid voor Gods glorie als een getuige van hem. En ik kan niet laten om het toch tegen u te zeggen. Op het moment van spreken zijn er ongekende aantallen mensen die nog niet het bloed van het lam aan hun deurpost hebben. Er zijn nog meer dan 3 miljard mensen op deze wereld die zelfs nog nooit gehoord hebben van het bestaan van het lam. Er zijn nog ongekende aantallen mensen die nog niet bevrijd zijn uit Egypte en nog niet leven voor de glorie, voor de aanbidding van hun schepper. Voor de glorie van het lam. Ons paaslam is al geslacht. De verderfengel kan elk moment komen. De tijd dringt. Mensen moeten weten, mensen moeten horen van het lam. Geliefde broeders en zusters, in een tijd als deze, in een onstuimige wereld vol verleidingen, vol zonde, bevindt zich ook hier in Uithoorn een groep mensen die bevrijd zijn uit Egypte. Een groep mensen die bevrijd zijn door het bloed van het lam. Die heilig zijn, die ongezuurd zijn voor God. We hebben gezien hoe zelfs een klein beetje zuurdeeg heel het deeg kan doorzuren. En een gemeente en ons persoonlijk krachteloos kan maken. En daarom heb ik een hele eenvoudige opdracht voor u. Vier het feest. Denk aan het lam en vier het feest van de ongezuurde broden. Sta elke dag opnieuw op in de wetenschap. Het lam is voor mij geslacht. Ik ben ongezuurd en ik mag opnieuw een dag leven in nederigheid en afhankelijkheid van God. Want wat ik ook probeer in deze woestijn, terwijl ik op weg ben naar het beloofde land, kan ik zelfs het water voor mijzelf nog niet vinden. En in deze afhankelijkheid loop ik naar het beloofde land, terwijl ik overal getuig van het lam dat voor mij geslacht is. Hij voor mij, zijn bloed voor mij, en daarom met alles wat in mij is, mijn leven voor hem. Dat is wat ik met u wilde delen vanochtend.